Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over het Europese wetsvoorstel CSAR.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
In deze eerste aflevering van ons nieuwe seizoen bespreken we het besluit van de Nederlandse overheid om het omstreden Europese wetsvoorstel dat de vertrouwelijkheid van onze communicatie bedreigt niet te steunen. Dit voorstel, bekend als CSAR, zou technologiebedrijven zoals WhatsApp en Signal kunnen dwingen om mee te lezen met al onze berichten. Het ondermijnt daarmee de bescherming die encryptie biedt, wat grote risico's met zich meebrengt voor onze digitale veiligheid. Het voorstel introduceert massale surveillance die de fundamentele rechten van alle internetgebruikers schaadt. In deze aflevering bespreken we wat het besluit van de Nederlandse overheid dit voorstel niet te steunen betekent, waarom encryptie zo belangrijk is en natuurlijk hoe nu verder. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met Reo Zenger. Hoi Reo.
Ja, hoi.
Ja, hoi. En natuurlijk met mijn co-host Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi.
Maar eerst, Evelyn, heb jij nog gesurfd op het wereldwijde web?
Heel veel.
Ja?
Ja, ik had zoveel om aan je te vertellen. En ik merkte ook dus dat ik gestopt ben met gewoon in de wandelgangen met jou praten. In de veronderstelling dat we de podcast altijd hadden.
Ik dacht al, ben je me nou aan het negeren? Ja, wat is er aan de hand?
Ja, dus deze break, ja, ik moet me daar echt een beetje op instellen. Maar ja, dus ik heb iets heel leuks dat ik met je wil delen. Vlak voordat we de opnames ingingen, kwam ik ook het nieuwsbericht tegen. En ik kan het toch niet laten om het te noemen dat Wimbledon gaat stoppen met de lijnrechter.
Wat?
Ja, ze gaan het met de technologie oplossen.
Och.
Ja, ze gebruiken die technologie natuurlijk al heel lang. Hawkeye is het, geloof ik. Schijnt best wel goed te werken. Het is natuurlijk een wat simpelere opgave dan de videoscheidsrechter bij het voetbal heeft.
Ja.
Wat natuurlijk een van mijn interesses
is.
interesses is. Maar ja, wat ik er heel grappig aan vond was dat het zoveel doet voor het beeld van tennis. Zeg maar als je
mij lijnrechters er niet meer staan.
Precies. Ja, zeg maar. En je hebt natuurlijk nog wel de ballenjongens en ballenmeisjes.
Die worden niet
vooralsnog worden die. Nee, maar ja, misschien ooit. Maar ja, dus gewoon dat die één of twee mensen op het veld daar niet zijn. Vond ik een grappige gedachte.
Ja, gek.
Maar ja, dat is dus niet waar ik het over wilde hebben.
Waar wilde je het eigenlijk over hebben?
Ik wilde het hebben over een nieuwe YouTube-serie.
Oh, jee.
Van een hele leuke kunstenaar, Corey Archangel. Hij is internetkunstenaar of multimedia-kunstenaar. Draait al heel lang mee. En hij heeft een paar maanden geleden de eerste van een serie video's uitgebracht. Die heet Let's Play Majerus G3.
Wat is dit?
Ja.
Waar gaat dit over?
Dus er was ooit een Luxemburgse kunstenaar, Michel Majerus. Ik weet niet of dat is hoe je zijn achternaam uitspreekt. Lijkt me eigenlijk niet. Klinkt een beetje als een Amerikaanse verbastering, maar goed.
Een beetje zoals podcast of podcast.
Nou, daar gaan we het niet meer over hebben. Dus Let's Play Majerus G3. Die kunstenaar die is heel vroeg om het leven gekomen. En een aantal jaar geleden zei zijn estate zei, oh ja, hij had ook een laptop. Nou, hij had een PowerBook G3, wat ik heb geleerd toen de Ferrari onder de computers was. Een hele dikke zwarte laptop. Een soort Lenovo, maar dan drie keer zo dik. Dat is een beetje wat je moet voorstellen.
En drie keer zo zwaar natuurlijk.
En drie keer zo zwaar. En het bleek, dus deze man maakte hele grote, soort pop-art-achtige werken. Veel schilderijen. Maar waar ze dus achter zijn gekomen door in zijn laptop te duiken, is dat hij heel veel internet en heel veel digitale tooling gebruikte.
Oh.
En dat wisten ze eigenlijk niet.
Oh, wat vet.
En wat Corey Archangel doet, is eigenlijk op de manier van een let's play video. Dus dat zijn van die doorloopvideo's dat je iemand ziet te gamen met commentary eroverheen. Dat genre heet let's play. Dus in die vorm doet hij eigenlijk een soort close reading van de laptop van die kunstenaar.
Oh.
Waarbij die, dus hij noemde bijvoorbeeld de eerste aflevering, zei hij, dit is een soort studio visit. En ging die dus helemaal de software stack doornemen die ze op die laptop hadden aangetroffen. Ze hebben hem dus weer helemaal werkende gekregen in een emulator.
Ja.
Dus dan zie je dus, Corey Archangel zit daar, zit commentary te leveren op de manier die je van YouTube gewoon heel goed kende. Grote microfoon, grote plofkap, koptelefoon op, in een hoekje van een scherm. Maar in plaats van een videogame is daar de desktop van die hele oude computer met gewoon precies zoals die was in, volgens mij, 1993.
En wat het super is, interessant.
Het is echt fantastisch. Ja. Hij heeft nu 2 afleveringen online gezet. En het is echt, het is super meditatief. Het is fantastisch om naar te luisteren. En het is ook vanuit een soort softwareperspectief gewoon heel boeiend. Dus in die eerste aflevering neemt hij je mee door alle software die hij daar, die hij toen gebruikte. Sommige gebruiken we nog steeds. Mm. Andere is echt al lang uitgefaseerd. In de tweede aflevering gaat hij echt in Photoshop kijken naar de verschillende layers waaruit die afbeeldingen zijn opgebouwd. Ja. Hij kan op basis van de edit, datum en tijdstip een soort inschatting geven van, oh ja, hij wilde eerst die kant op, toen heeft hij die edits gemaakt en toen is dat geworden.
Ik heb er toch ook een ethische vraag over.
Snap ik, maar
is,
ga.
Ja? Is dit, moet je dit willen, zeg maar? Ik vraag me af, ik werk ook bijvoorbeeld als theatermaker en een audiomaker. Ik vraag me af hoe chill ik het zou vinden als publiek. Dus ik maak mijn werk voor het eindproduct, zeg maar. Mensen zien het eindproduct.
Yeah.
Ik vraag me af hoe fijn het eigenlijk is als kunstenaar, als mensen zo je proces kunnen zien.
Yeah.
En dus ook kunnen zien van, oh, hij wilde eerst dit. Oh, hij heeft deze tool gebruikt. Oh, deze layer heeft hij gebruikt. Of dit heeft hij gejat. Of, zeg maar, mag dat? Kan dat? Hoe voelt dat voor jou als je door die computer heen gaat?
Nou, dus een vriend van mij is een paar jaar geleden overleden. Hij had ook een laptop.
Ja.
En ik weet toen dat zijn familie een soort van heel lang discussie heeft gehad over, willen we nou in die laptop komen of niet? Want het geeft je natuurlijk heel veel informatie. Dus je snapt waarom mensen het wel zouden willen. Je snapt ook heel goed waarom het, ondanks het feit dat iemand er niet meer is, het toch voelt als een inbreuk op iemands privacy.
Ja.
In het geval van deze kunstenaar, wat misschien ook heel interessant is om te weten, is dat hij ooit heeft gezegd dat hij niet graag wil dat mensen naar hem kijken terwijl hij schildert.
Mm-hmm.
Omdat ze dan zien hoe makkelijk hem dat afgaat.
Ja.
En dus als je dat weet, denk je, dus de vraag die jij had van, wil je wel dat iemand dan zo je proces ziet, zou je misschien kunnen concluderen, dan had hij dat misschien niet zo prettig gevonden. Maar zijn estate wordt beheerd door zijn familie. Okay. En die hebben toch besloten dat zij denken dat hij dit ook een vet project had gevonden.
Okay.
En zijn tot de conclusie gekomen dat ze dat dus op deze manier gaan doen. Al zijn persoonlijke bestanden zijn uit het project gebleven. Dus het gaat puur om zijn werkbestanden. Maakt het niet per se minder erg of een minder grote inbreuk. Maar dit is de afweging die zij hebben gemaakt. En het voelt heel persoonlijk als je er naar kijkt.
Ja.
Maar die afweging hebben ze natuurlijk alleen maar kunnen maken nadat ze die bestanden bekeken hebben en beoordeeld hebben, dit is te persoonlijk.
Nee, want ze hadden die laptop al heel, dus welke vallen
dus
er wel in
heeft
en
ergens,
welke niet?
Precies, iemand heeft ergens een...
Ja.
Ik moet er denken aan, het is een soort archeologie eigenlijk, of misschien een soort forensische...
Zeker. En dus hij is omgekomen in een vliegtuigongeluk en hij had zijn laptop bij zich.
Oh.
Dus die laptop hebben ze al heel lang, maar ze zijn heel lang in de veronderstelling geweest, Die doet het vast niet meer. Of daar werkte die niet zoveel mee. En toen ze dus op een gegeven moment tegen dan de juiste persoon lieten vallen. Hij had trouwens ook een laptop en die zei ping. Toen kwam nog de exercitie van proberen om dat ding weer aan de praat of geëmuleerd te krijgen. Dus ook op die manier is het een soort archeologische of forensische zoektocht geweest.
Super interessant project. Ik ga er zeker naar kijken. Want als de familie het dan goed vindt, dan is de ethische overweging al gemaakt. We zetten een link hiernaar in de show notes, zodat de luisteraars ook mee kunnen kijken. En bedankt voor het delen.
Alsjeblieft.
Reo. even van tevoren. En we gaan het hebben over een Europees wetsvoorstel. En ik dacht, in het kader van dat gesprek is het misschien wel handig als we even in het kort aantippen, hoe werkt Europese wetgeving eigenlijk en nou, wie is daarbij betrokken?
Nou, dat is eigenlijk een hele eenvoudige vraag om te beantwoorden. Je zou het niet zeggen als je me af en toe op kantoor ziet rondlopen.
Zeker
maar
niet.
De essentie is eigenlijk best makkelijk. Want eigenlijk is het zo dat de Europese Commissie een wetsvoorstel doet. En dan zijn er twee andere partijen die daar iets van moeten vinden. Je hebt het Europees Parlement, dat is de vertegenwoordiging van het Europese volk. En je hebt de Raad, dat is de vertegenwoordiging van de regeringen van alle lidstaten. En beide moeten een positie innemen op het voorstel van de Europese Commissie. En zodra dat gebeurd is, gaan ze met z'n drieën om de tafel en gaan ze het erover hebben. En dan komt er een compromis uitrollen. En in feite is dat het.
Dit klinkt veel te eenvoudig, Reo.
Nou ja,
maar in dit is wel hoe het in essentie natuurlijk is.
Nee, het is in de praktijk is altijd veel rommeliger, want een heel groot gedeelte gaat achter gesloten deuren, is daardoor niet transparant, is niet goed te volgen wat daar precies gebeurt. Soms heb je stemmingen, maar die stemmingen hebben eigenlijk geen enkele waarde. Dat is veel meer voor de bühne, terwijl de echte stemming die er echte doet, daarvoor al een keer plaats heeft gevonden, vaak weer achter gesloten deuren. Heel veel van het proces, alle voorstellen zijn in principe gewoon geheim die dus doorgedaan worden. Dus de essentie is heel makkelijk in de praktijk. Als je hiermee moet dealen, is het een heel stuk complexer.
Ja.
Oh ja, en dan is het misschien ook nog interessant, is dat sommige processen zijn niet helemaal uitgewerkt. Dus kan bijvoorbeeld een voorzitter van een clubje wat bij elkaar moet zitten, kan dan weer zelf bepalen hoe de regels worden uitgelegd of zelf regels bedenken. Dus zelfs als je weet hoe het in elkaar zit, zijn er altijd weer verrassingen onderweg.
Ja, dus in essentie eenvoudig, toch een enorm proces, wat ook vaak over jaren gaat, toch?
Zekers. En naarmate het voorstel controversiëler is, duurt het alleen maar nog langer. Dus in het voorstel waar het in introductie over had, dat is een voorstel wat nu al 2 jaar over onderhandeld wordt en waar men niet uitkomt. En zo hebben we op in ons vakgebied nog wel meer van dat soort voorstellen die, de e-privacy verordening bijvoorbeeld, dat is er eentje die denk ik al 4 of 5 jaar stil ligt, waar gewoon niets meer op gebeurt omdat men daar niet uitkomt.
Maar wel echt heel belangrijk is, vinden ook alle wetgevers.
Ja.
Hey, en in het eerste seizoen van onze podcast, aflevering 2, ik zal daar even naar linken in de show notes, hebben we het al een keer uitgebreid gehad over het belang van encryptie. Dat, daar gaan we straks ook weer op komen, omdat dat heel erg linkt aan dit wetsvoorstel. Dat was inderdaad in 2022. En het wetsvoorstel CISAR is toen ook al even kort voorbij gekomen in die aflevering. We gaan daar nu wat dieper induiken. Kan je nog even ons geheugen opfrissen wat dat wetsvoorstel ook alweer inhoudt?
Nou, dat kan ik ook zeker wel. En dat is ook niet zo heel moeilijk, want dat wetsvoorstel, dat doet eigenlijk een paar dingen. En ik kom straks wel te spreken over het doel. Maar eerst wat het doet. Dus het wetsvoorstel zorgt ervoor, hè, zoals je bij de intro zei, dat een overheidsinstantie een platform zou kunnen dwingen om mee te kijken met alle berichtjes van al hun gebruikers op dat platform, met als doel om strafbaar materiaal te vinden. En dat betekent dus dat het eigenlijk een soort ongerichte surveillance is. Hè. Iedereen komt daarbij in beeld. Dus stel dat aan WhatsApp zo'n bevel wordt gegeven, dan betekent dat ieders berichtjes op WhatsApp worden meegelezen. Dus het is ongerichte surveillance. Het is een omzeiling van encryptie. En daarmee zorgt het ook voor dat je de vertrouwelijkheid van communicatie ondermijnt.
Ja, want die berichtjes die wij op WhatsApp of over Signal heen en weer sturen, die zijn end-to-end encrypted. En dat betekent dat je alleen eigenlijk de zender en de ontvanger daarvan het bericht kan zien, normaliter toch?
Zo zou het moeten zijn.
Ja.
Dus als het end-to-end encrypted is en ik stuur jou een berichtje, dan wordt het op mijn telefoon versleuteld. Dan is het onderweg onleesbaar en alleen op jouw telefoon kan het worden ontsleuteld en dus weer gelezen worden.
Ja, maar tussendoor. Ja.
En in dit wetsvoorstel, wat ze daar willen, is dat een technologie wordt toegepast die client-side scanning heet. Nou, je kunt het aan een naam afleiden. Dat betekent dus dat je op het apparaat zelf kijkt en meekijkt met de berichtjes. En dat is ergens ook wel logisch, want je kan onderweg dat niet onderscheppen en lezen. En dus is de enige plek waar je dat wel kunt onderscheppen, is op het apparaat zelf. Dus op het moment dat ik een berichtje aan het tikken ben, is het nog niet versleuteld. Als je dan meekijkt, ja, dan kun je dus de inhoud van het berichtje meekrijgen. En dat is waar men op aan het afsturen is.
Ja, en dan in dit Westvoorstel gaat het niet over... wij denken dat Inge iets verkeerds aan het doen is. Laten we met haar meekijken. Maar we gaan gewoon kijken of iemand iets verkeerds aan het doen is.
Het idee van het wetsvoorstel is dat er wordt gekeken naar hoeveel risico zo'n platform loopt op het verspreiden van dat soort materiaal. Mm-hmm. Als dat risico heel hoog is en je kunt daar geen risicomitigerende maatregelen, oftewel je kunt geen maatregelen nemen om dat risico te beperken, dan zou dit in de uiterste situatie een bevel kunnen zijn wat tegen zo'n platform wordt gericht. Zodat alsnog meegekeken kan worden met die berichtjes die verzonden worden. Maar dat betekent dus wel dat je bij iedereen meekijkt. En niet alleen bij één specifieke persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit.
Ja, en het gaat dus heel erg over het tornen aan die versleuteling van die berichten. Waarom is dat zo kwalijk?
Nou, het is heel kwalijk omdat briefgeheim, of laat ik het anders zeggen, de vertrouwelijkheid van communicatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Dus wij kunnen alleen maar vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren op het moment dat je zeker weet dat niemand meeleest. Dat geldt voor ons als je met je partner bijvoorbeeld intieme berichten wil delen. Het geldt misschien voor ons bij Bits of Freedom als we een strategie hebben op een bepaald onderwerp, op een bepaald dossier. Dat ligt soms gevoelig. Wil je dat kunnen beschermen? Wil je niet dat iemand meeleest? Maar het geldt ook voor bedrijven bijvoorbeeld. Hè? Een bedrijf wat een medewerker heeft in China. Dan wil je op een vertrouwelijke wijze over bedrijfsgeheimen kunnen praten. Dat wil je beschermen. Dat doe je met encryptie ook. Het geldt ook voor de overheid. Die heeft staatsgeheimen te beschermen. Verkiezingen. Nou, je kunt het niet zo gek bedenken. We vertrouwen allemaal op encryptie. En encryptie is eigenlijk het enige technologische middel dat we hebben om die vertrouwelijkheid te beschermen. Dus als je daaraan gaat tornen, ben je aan iets heel groots aan het tornen.
Ja, precies. En het... door dat te doen kan je ook aan bepaalde regels en wetten straks niet meer voldoen.
Het is heel moeilijk om bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van de gegevens van je klanten te beschermen op het moment dat je niet meer kunt vertrouwen op encryptie.
Ja. Nee, want je weet dus niet of er meegekeken wordt. Dus dat vinkje kan je niet meer zetten.
En dat betekent ook bijvoorbeeld stel dat ik bijvoorbeeld een keer naar Brussel ga. Ik heb een dochter. Als mijn oma, die dan toevallig oppast, mij een foto wil sturen van haar, terwijl ze in bad het mooiste schuimkasteel gemaakt heeft. Ik vind dat nu oké, acceptabel, want ik kan erop vertrouwen dat niemand meekijkt. Maar als deze wet er is, als dit van kracht is, dan kan ik daar niet meer op bouwen. En dan zal ik tegen mijn oma zeggen, of tegen mijn dochters oma zeggen, stuur die berichten maar niet, want ik wil niet dat het risico lopen dat die berichtjes ergens anders terechtkomen.
Ja, want je weet dus niet of er dan iemand anders meekijkt. Nou ja, duidelijk. We zeiden het net al even, dit wetsvoorstel ligt echt al een tijdje op tafel, 2022. Nou ja, misschien is het dus eigenlijk nog niet zo heel lang als we naar andere wetsvoorstellen kijken. Alles is relatief. De afgelopen weken was er ineens heel veel actie.
Ja.
Er was veel aan de hand.
Ja. Wat? Nou, om terug te grijpen op je eerste vraag, namelijk het proces van wetgeven in Europa. Dus één van die partijen die daar iets van moet vinden is het parlement. Mm-hmm. De andere is de raad. Dat zijn dus de vertegenwoordiging van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie. En die moeten samen tot een overeenstemming komen over wat ze van dit voorstel vinden. Of hoe ze vinden dat het gewijzigd moet worden om het acceptabel te maken. Daarover wordt dus onderhandeld. En elk half jaar is er een andere voorzitter van dat gremium, van die groep ministers bij elkaar. En elk half jaar is dat een andere lidstaat. En dat betekent dat elk half jaar er een lidstaat is wat gaat proberen om die overeenstemming voor elkaar te krijgen. Want als dat lukt, dan kunnen ze zichzelf op de borst slaan van hey, het is ons gelukt om die overeenstemming voor elkaar te krijgen. En dus zien we elk half jaar pogingen om overeenstemming te krijgen binnen de raad over dit voorstel. En elk half jaar faalt dat tot nu toe. En dat betekent dat je het half jaar daarna gewoon weer bezig bent met een nieuw wijzigingsvoorstel beoordelen. Terwijl de fundamentele punten daarbij dan nooit worden aangepakt. En dus blijven we bezig.
Ja, want als er dan dus in zo'n ronde geen overeenstemming bereikt is, dan gaat zo'n voorstel niet van tafel. Dan worden daar misschien een paar kleine dingen in aangepast. Of misschien ook wel grote dingen. Ik weet niet hoe dat gaat. En dan gaat het gewoon in de volgende ronde weer mee.
Ja, dus elke voorzitter van de raad zal proberen dit voorstel, een aangepaste versie van het voorstel op tafel te krijgen, wat door de lidstaten geaccepteerd wordt. En zolang dat dus niet gebeurt, zal een volgende voorzitter meestal dat proberen om dat ook weer te doen. En dat betekent dat we steeds weer opnieuw door hetzelfde hoepeltje heen gaan.
Maar
de vraag is hoe lang dat kan door blijven gaan.
Reo,
ja.
Betekent dit dat jij in theorie eeuwig met dit voorstel bezig kan zijn? Zeg maar, is er een limiet aan hoe lang zo'n voorstel op tafel mag liggen?
Ik ben blij dat de Europese Unie aan mijn werkgelegenheid denkt. Nee, het is... Ik weet niet of, volgens mij, dus dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet, voor mij is er niet per se een hele strakke limiet van na 4 keer proberen is het af. Dat is niet zo. En dat maakt ook dat het heel onduidelijk is wat er gaat gebeuren. Want nu op dit moment is de storm weer even, hoe heet het, gedaald?
Gaan liggen.
En is duidelijk dat er nu in ieder geval geen overeenstemming bereikt kan worden over het laatste wijzigingsvoorstel. Maar ja, ik kan straks weer terugkomen en dan doorlopen we dit weer. Het zou kunnen zijn dat de Raad op een gegeven moment denkt... Oké, hier gaan we niet uitkomen. We laten het. We gaan hier gewoon geen tijd aan besteden. En dan komt er geen wijzigingsvoorstel. En dan komt er dus ook geen overeenstemming. En dan blijft het gewoon liggen. Wat ook zou kunnen is dat de Europese Commissie op een gegeven moment zegt... Oké, ja, jullie gaan hier niet uitkomen. Wij gaan dit voorstel intrekken. Of we passen dit voorstel aan. En dan proberen we het nog een keer opnieuw. Maar zolang dat soort grote dingen niet gebeuren... Vrees ik dat ik nog wel even hiermee bezig ben.
Ja, en dat vind ik wel interessant om heel even op in te zoomen. Want jij bent hier de afgelopen weken veel mee bezig geweest. Ik heb jou volgens mij constant met jouw telefoon aan jouw oor hier door het kantoor zien lopen. Wat betekent het voor ons werk als er met zo'n wetsvoorstel aan de slag wordt gegaan?
Ja, nou, ik vind dit wetsvoorstel best wel lastig in dat opzicht. Want onze capaciteit is natuurlijk heel erg beperkt. En met dit wetsvoorstel, dit laat zich echt zo moeilijk inschatten wanneer dat loopt, wanneer daar weer iets gebeurt. He, dus wanneer zo'n raadsvoorzitter met een nieuw voorstel komt, dat zien we vaak niet goed aankomen. Misschien soms een paar dagen van tevoren dat er iets lekt, maar dat weten we in principe niet. En dat betekent dat we daarop niet kunnen plannen. Het kan dus zijn dat bij een nieuwe voorzitterschap, dat dan binnen een week een nieuw voorstel op tafel ligt, als ze heel ambitieus zijn. Het kan zijn dat het 2 maanden duurt wat er een nieuw voorstel op tafel ligt. Maar als het voorstel op tafel ligt, dan zijn er dus 210 pagina's aan tekst wat je door moet lopen. En moet kijken naar hoe het verschilt deze tekst weer ten opzichte van het vorige wijzigingsvoorstel. Want soms is het een wijzigingsvoorstel op een wijzigingsvoorstel op het oorspronkelijke voorstel. Dus dat is veel werk. En dan om bijvoorbeeld de Nederlandse regering het juiste te laten doen, dat vraagt dan ook weer het nodige effort. Dus dat betekent dat het heel moeilijk te plannen is, heel moeilijk in te schatten is hoeveel werk het gaat zijn als het er eenmaal is, maar dan wel keihard moet knallen, want het kan niet wachten. Het moet op dat moment gebeuren. En dat is ook het proces wat in de afgelopen weken hebben doorlopen.
Het voelt toch voor mij altijd, nou ja, omdat het zo intransparant is, het voelt ook niet als een soort van super democratisch proces dan of zo. Omdat je zomaar geluk moet hebben dat je op tijd inspringt en weet wat er speelt en ook zo'n voorstel kan interpreteren. Ja. Dus zou dat niet anders moeten?
Natuurlijk zou dat anders moeten. Dus in de eerste plaats, wij zijn bijvoorbeeld zeer afhankelijk van lekken. Dus zo'n voorstel is in principe gewoon geheim. Het is dat we goede contacten hebben. Dus kunnen we heel vaak in een heel vroeg stadium onze handen op dat voorstel leggen. In de afgelopen weken bijvoorbeeld weet ik zelfs dat wij als Bits of Freedom zijnde soms het voorstel eerder in handen hadden dan sommige ministeries in Nederland.
Raar. Ja, dat is heel raar. Dat is zo raar.
Maar ja, dus we zijn super afhankelijk bijvoorbeeld van lekken, van goede contacten. En dat voelt inderdaad niet zo democratisch. Dat gaat over de inhoud zelf, maar ook in het proces is het soms heel vervelend. En heel, nou, het voelt voor mij ondemocratisch aan. Bijvoorbeeld in de afgelopen weken hebben 2 belangrijke stemmingen niet plaatsgevonden. De eerste is een stemming van ambassadeurs. Dat is op het 1 na hoogste diplomatieke niveau. Die stemming is heel doorslaggevend. Die is geheim, dus die wordt niet gestreamd of iets dergelijks. Dus dat is moeilijk te volgen. Maar die is heel doorslaggevend. Want als daarin bijvoorbeeld overeenstemming wordt bereikt om met dit voorstel door te gaan, dan is daarna de ministeriële stemming, die stelt niet zoveel voor, want die is wel publiek natuurlijk, maar die stelt niet zoveel voor omdat dat dan helemaal uitgekookt is. Maar als wij dan proberen media bijvoorbeeld te activeren om te laten zien van hey, nu is het moment waarop er echt grote beslissingen worden genomen, dan is daar in de media heel weinig aandacht voor, want het is geheim en het is niet de laatste stemming. Maar ja, aandacht hebben voor die laatste stemming is totaal niet interessant, want dan is het al voorgekookt, dan weten we het al. Nou ja, ik vind dat alles behalve democratisch.
Ja, zeker.
Maar jij
en ik was niet klaar. Sorry, ik mag nog meer vetten hierover.
Zeker.
Want stel dat het parlement en de Raad wel allebei overeenstemming hierover zouden hebben, dan gaan we de volgende fase in, namelijk de onderhandelingen tussen de commissie en met name het parlement en de Raad. En die zijn ook achter gesloten deuren. Dus pas als daarna eens een keertje een compromis compleet uitonderhandeld is, dan pas wordt het bekend. Dan pas wordt er nog een keertje over gestemd. Maar ja, dan is het compromis er al en dan is het helemaal niet meer zo interessant. Dus ja.
Wat daar bijzonder aan is, is dat dat proces ook betekent dat het parlement en de raad, of het parlement en of de raad, een hele goede, tussen aanhalingstekens, positie kan innemen. Daar 4 keer over kan stemmen, 4 keer hele goede, soort positieve publiciteit daarop kan pakken. En vervolgens in het geheim dingen kan gaan weggeven.
Ja.
We ruilen dit artikel wel uit tegen dat artikel. Dus de accountability die je eigenlijk voor in het proces nog een klein beetje hebt, verdwijnt volkomen.
Ja, ja, en dus ook een controlerende functie die journalisten kunnen hebben. Of het maatschappelijk middenveld kan hebben.
Ja.
Het is zo beperkt dan.
Ja, dus ik viel eerder een beetje over het woord geluk. Want natuurlijk speelt dat ook wel een rol. Maar het feit dat Bits of Freedom zo geïnformeerd is, komt wel vanwege jarenlang harde werk en investeren in dit onderwerp.
Koffie drinken,
laten weten waar Bits of Freedom voor staat, wat we belangrijk vinden, wat in zo'n soort voorstel belangrijk is, waardoor op zo'n moment waarop er inderdaad een soort window of opportunity is die heel klein is, in dit geval Reo, wel en weet het window is er en ik denk dat ik deze stappen moet doorlopen.
Nee, dus wij als Bits of Freedom kunnen dat gelukkig doen en kunnen dat gelukkig ook heel goed en zijn er dan door die jarenlange, dat jarenlange werk op tijd bij. Dat geluk wat ik zei, vind ik ook voor andere partijen die minder geïnformeerd zijn, burgers, dus maar toevallig iets op moeten pikken.
Ja.
Kijk, voor ons is het ons werk en daar zijn we gelukkig goed in. Maar het is zo ondemocratisch en zo ontransparant. Ik vind het gek.
En het lastige ook nog eens een keertje is dat erin, maar dat gaat natuurlijk vaker in de politiek, is dat de goede argumenten of de argumenten die er echt te doen vaak niet ertoe doen. Betekent dat je heel erg afhankelijk bent van politieke winden bijvoorbeeld. Van hoe de wind waait. In de afgelopen weken bijvoorbeeld hebben we dat ook teruggezien. Mensenrechtelijke argumenten, die doen het niet zo heel goed. Terwijl de economische argumenten de doorslag geven. Dat is natuurlijk super pijnlijk als je bedenkt, we hebben het over mensenrechten. En ook op Europees niveau, dus een van de, bijvoorbeeld laten we zeggen, de Europese Commissie is ook niet zo blij dat het in de Raad niet zo goed gaat met het vinden van een overeenstemming. Dus ze probeert ook allerlei dingen. En een van de geruchten die bijvoorbeeld de ronde gaat, is dat ze een van de lidstaten beloven een betere positie in de nieuwe Europese Commissie te geven, als die lidstaat dan maar voorstemt. Nou ja, als je het hebt over niet democratisch, als je het hebt over niet controleerbaar. Ja,
maar het kan toch ook niet dat mensenrechten hiervoor, dat dit een soort wisselgeld wordt?
Sorry. Ja,
ik ben ook wel geschrokken. Het is ook een beetje koehandel.
Ja.
Een aantal van de geruchten die jij opving over de uitruil van schendingen van mensenrechten op dit dossier tegen schendingen van mensenrechten op andere dossiers.
Echt handjeklap.
Waar als je voor elkaar even een oogje dichtknijpt, iets toestaat. Ja. Het positieve daarvan, nog nooit zoveel aandacht voor encryptie.
Ja, en als je zegt koehandel en mensenrechten uitruilen, ik zou kunnen zeggen ook aandacht voor mensenrechten.
Ook aandacht voor mensenrechten. Hey, Reo, Nederland heeft nu dus besloten om zich te onthouden bij een stemming over dit voorstel.
Ja, dat is ook nog iets leuks over ondemocratisch gesproken. Mag ik nog even?
Ja, ga door.
Nou, bijvoorbeeld tijdens die stemming die dus niet heeft plaatsgevonden, want de huidige voorzitter van de raad voelde aan dat er geen meerderheid is, dus dan breng je het niet ter stemming in plaats van dat je weet dat er te veel wordt tegengestemd. Maar dus die stemmingen die zijn bijvoorbeeld, dat is zo rommelig, dat is zo venijnig ook. Dus waarom is het van belang dat Nederland niet instemt? Die woorden, dat lijkt eigenlijk heel, dat eigenlijk zou je verwachten, Nederland moet gewoon tegenstemmen, maar Nederland stemt niet in en toch is dat goed of relatief goed. En het heeft te maken met het feit dat in zo'n stemming geldt dus, je kunt voorstemmen voor het voorstel, je kan ook tegenstemmen. Maar dan kun je ook onthouden van stemming. Maar dat onthouden van stemmen, dat kan op twee manieren. Oftewel, je kan jezelf heel klein maken in een hoekje en net doen alsof je er niet bent.
Even naar de wc lopen.
Even naar de wc lopen net op het goede moment. Of je staat op en zegt, ik onthoud mij, ik kan geen positie innemen, ik moet me nog beter laten informeren, ik weet het allemaal nog niet zo goed, of we hebben net een nieuwe regering, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik onthoud mij even van stemming. Dan geldt dat wel weer als een soort van tegenstem. Dus zelfs als Nederland, als de minister in Nederland zou zeggen, ja, nee, wij gaan ons onthouden, zelfs dan moeten we gewoon ontzettend alert zijn op de vraag, betekent als de minister nu zegt, ik ga me onthouden, betekent dat dan dat hij, zeg maar, naar de wc gaat op het goede moment? Of bedoelde hij dan, ik ga opstaan en zeggen, ik kan geen positie innemen? Want dat heeft impact op de uitkomst. Want die voorzitter, die mag zelf bepalen, ga ik die stille onthoudingen wel of niet meetellen? Hoe ga ik dat beoordelen? Dat maakt het, ja, echt gewoon.
Maar eigenlijk zou Nederland gewoon nee moeten zeggen tegen het voorstel, toch?
Tuurlijk, ja. Nog
Want,
meer vragen?
Het is ook, het is überhaupt geen goed wetsvoorstel voor waarvoor de wet bedoeld is, toch?
Oh ja, waar was de wet ook alweer voor bedoeld? Want daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Want dat wetsvoorstel, dat was eigenlijk bedoeld om kinderen en jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik online. En dat is natuurlijk een schokkend misdrijf. Echt, daar moeten we vanaf. En ik vind het superbelangrijk dat we daar de juiste maatregelen tegen nemen. En ik denk, daarom kan ik hier ook af en toe echt zo ontzettend boos en soms ook heel verdrietig over worden, dat regeringen van die lidstaten zo lang Nederland inkluis, dat we zo lang hierover zitten te bakkeleien. Het uiteindelijke doel wordt hiermee niet bereikt. En zelfs als die wet er komt, de maatregelen daarvan zijn niet effectief. Of er zijn echt allemaal, laat ik het iets voorzichtiger zeggen, er zijn genoeg redenen om aan de effectiviteit van deze maatregelen te twijfelen. Het levert heel veel collateral damage op, want als je encryptie gaat doorbreken en de vertrouwelijkheid van communicatie gaat afbreken, dan helpt dat niemand. Hè? Dus daar wordt iedereen door geraakt, ook de kinderen en jongeren die je nou juist net wel wilde beschermen. Dus ja, nee, hier wordt niemand beter van. Dit moet gewoon meteen van tafel af. En als we het belang van die kinderen en jongeren echt, ja, als we dat groot achten, als we dat belangrijk vinden, dan moeten we nu stoppen met dit voorstel en aan de slag met een voorstel wat hun daadwerkelijk helpt.
Wat een dramatisch idee dat je tiener bent. Je bent 15, 16 jaar. Je bent met vrienden of met een vriend of vriendin. Ben je foto's aan het uitwisselen of je bent aan het praten over seks. Iets heel onschuldigs. Iets wat in principe leuk ook zou moeten zijn. En jouw berichten, foto's, wat het dan ook is dat je aan het uitwisselen bent, denkende dat dat privé is, komt bij de politie terecht. Dat lijkt me, dat is gewoon een verschrikkelijke gedachte. En ik kan me geen andere uitkomst voorstellen dan dat jongeren vervolgens gaan besluiten om dat dan ergens anders te doen.
Ja.
En misschien wel op plekken waar je ze niet wilt hebben.
Nou ja, dat vind ik een heel, heel treurig scenario.
Of gewoon domweg gewoon een risico gaan lopen.
Ja, dat kan
misschien
ook.
Dat ze niet naar een andere platform gaan of naar een andere plek gaan waar je het niet misschien niet wil hebben. Dat ze wel gewoon de huidige kanalen blijven gebruiken, maar gewoon
met het gevaar dat er meegekeken wordt. Of met de garantie
of dat er
meegekeken wordt.
Iemand bij je thuis komt en nou, dus het voorbeeld dat Reo, dat jij net zelf gaf over dat de oma van jouw dochter een foto naar jou doorstuurt. Hoe compleet ontwrichtend is het als in een familie waar helemaal niks aan de hand is, zo'n soort onderzoek plaatsvindt? Dat is schrijnend. Dat kun je niet maken.
Nee, dat kan je niet maken. Het andere scenario, waarin kinderen wel daadwerkelijk te maken hebben met seksueel misbruik online. Die zijn nu ook al, wat is het, 2 jaar niet geholpen met een beter wetsvoorstel.
Ja.
Dus zolang deze wet heen en weer wordt geschoven over tafel en het gaat over handjeklap over mensenrechten en zullen we dan een beetje van dit en dan doen jullie een beetje van dat. Het gaat om een super kwetsbare doelgroep die met een andere wet beter geholpen zou zijn.
Ja.
En dat gebeurt nu niet.
Een andere wet die ook niet controversieel zou zijn.
Precies.
Die er dus gewoon zou kunnen komen.
En een andere wet die bijvoorbeeld juridisch houdbaar is. Want ook dat is nog een probleem bij deze wet. Het zou heel goed kunnen zijn dat als die wordt aangenomen... en als die wordt aangenomen, dan is die al zo compleet uitonderhandeld... dat het compleet verwaterd is en eigenlijk niks, echt nog helemaal niks meer doet... is die ook nog eens een keertje potentieel juridisch onhoudbaar. Wat betekent dat die wet er dan is. Maar dan gaat natuurlijk dan gaat de Europese Hof uiteindelijk daar iets over vinden. Die gaat het dan ongeldig verklaren. En dan hebben we nog een keer vier jaar verspild of vijf jaar verspild. En zijn we nog verder van huis. Ja.
En wat zou wel werken? Ik vraag je niet om nu een heel wetsvoorstel op tafel te leggen.
Jammer.
Maar heb jij ideeën over hoe het beter zou kunnen?
Nou ja, de ideeën heb ik misschien niet. Maar volgens mij is het niet zo belangrijk of ik ideeën heb. Volgens mij zijn er gewoon genoeg experts op dit onderwerp die die ideeën wel hebben. En ik zat net toevallig ook in het kader van wat er in de afgelopen weken allemaal op dit dossier gebeurd is. Eerst keer te kijken naar wat experts hiervan vinden. Dan kijk je naar bijvoorbeeld wat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Die het adviesorgaan voor dit onderwerp is in de Tweede Kamer. Nou, die pleiten bijvoorbeeld voor betere educatie. Het is zo gek dat er op scholen lesmethodes zijn die niet bewezen zijn. Ze hebben een paar jaar geleden een onderzoek
ernaar
gedaan.
Niet bewezen effectief.
Niet bewezen effectief. Sorry, wat zei ik eigenlijk?
Niet bewezen.
Oh, sorry, ja, niet bewezen effectief. Dankjewel. Maar die hebben een paar jaar geleden uitgebreid onderzoek ernaar gedaan. En volgens mij was van 1 uit 48 lesmethoden, die was bewezen effectief. Nou ja, volgens mij kun je daar nog best wel wat winnen dan. Het is bizar dat de politie bijvoorbeeld zegt... we hebben de capaciteit niet om meer meldingen op te volgen. Ze hebben nu al, denk ik, een capaciteitsprobleem. Voor mij is dat heel goed, kun je daar heel goed iets aan doen. Stel dat mijn dochter iets zou overkomen... en er worden afbeeldingen, strafbare afbeeldingen... in bijvoorbeeld in Spanje gehost. Zelfs met mijn kennis die ik heb van hoe het internet werkt... ik heb contacten en netwerk... lijkt me nog best wel moeilijk om dat soort afbeeldingen... snel van zo'n Spaanse host af te krijgen bijvoorbeeld. Van zo'n Spaanse provider weg te halen. Ik ben nog best wel thuis in deze materie. Maar hoe moet het zijn voor iemand die daar niet in thuis is? Dat moet zo ontzettend complex zijn... Laten we iets opzetten zodat dat geholpen wordt. Nou ja, zo kun je volgens mij heel lang doorgaan. Er zijn heel veel manieren, denk ik, om kinderen te helpen met maatregelen die bewezen effectief zijn. Die niet ervoor zorgen dat je de vertrouwelijkheid van communicatie op het spel zet of gewoon ondermijnt. Die niet straks door een Europese rechter onderuit worden gehaald. Dus ja, voor mij is er gewoon zoveel meer te doen. En daar zou de energie in gestopt moeten worden. Niet in deze stomzinnige wet.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Wil je voortaan de podcast elke twee weken in je inbox? Schrijf je dan in voor onze podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Reo Zenger. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.